Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 62 en daarvan het 8e vers. Psalm 62 vers 8, eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat zeren zijn, de sterkte en krachten. En wat er verder volgt, Psalm 62 en daarvan het 8e vers. Schriftlezing van deze middag kunt u vinden opgetekend in Handelingen 9. Handelingen 9 en daarvan de eerste 19 versen. Maar doen we vooraf belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
met elkaar de eerste 19 versen van Handelingen 9. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van dien weg waren, vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en om hem ontscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Hij bevende en verbaasd zijnde zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere zei tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. De mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saul stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat, genaamd de rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de handen oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 119. En daarvan het 25e en het 29e vers. Psalm 119, de versen 25 en 29. Ondertussen zullen uw liefdegaven worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met Gods hulp, wil een ogenblik stilstaan bij het aan u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 9. En daarvan als uitgangspunten versen 11 en 12. Handelingen 9, vers 11 en 12, waar Gods woord aldus luidt. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de Rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. En hij heeft in hun gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Tot zover. Gemeente, onder deze tekstwoorden zou ik als thema willen schrijven: Christusgeest. En willen stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verslaat. In de tweede plaats verbindt. En in de derde plaats vertroost. Dus Christus geest verslaat. Als de Heere komt met zijn geest die van die troon afgezonden wordt, die Pinkstergeest, dat is ook de geest van Christus, dan gaat hij je mens verslaan. Maar dat niet alleen. Als die geest gaat werken en een mensenziel verslaat, dan gaat hij ook die mensenziel verbinden. Ja, die bindt hij aan zijn troon. Door zijn genade. Maar dat niet alleen. Hij laat zo'n ziel die verbonden is aan de troon van Gods genade niet daar eindeloos liggen, maar hij gaat ze ook vertroosten. Het is alles uit die geest en door die geest, maar ook tot die geest. Die geest verslaat, verbindt en vertroost. Dat is nodig. Dat de Heilige Geest komt in uw en in jouw leven, in mijn leven, voor het eerst of ook weer opnieuw. Want wat is het waar gebleken? Wat de Heer Jezus heeft aangehaald in Matteüs 13, de profetieën van Jesaja, Jesaja 6 vers 9. Toen zeide hij: ga heen, dus de Heer heeft het gezegd, ga heen en geef de Heer de opdracht aan Jesaja, zeg tot dit volk. En dan moet hij een boodschap brengen. Dat is niet zo aardig. Jullie horen wel, maar jullie horen niet. Horende hoort, maar verstaat niet. Er wordt wel gesproken, maar jullie luisteren niet. Jullie zien wel, maar zien het niet. En ziende ziet, maar merkt het niet. Je ziet het wel voor ogen wat er gebeurt, maar jullie merken het niet op. Matteüs 13 vers 13 haalt de Heer net opnieuw aan. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, horende niet horende, nog verstaan. Daarom spreekt de Heer door gelijkenissen. Misschien denkt hij, nou, dat had de Heer het beter niet kunnen doen. Daar ligt nou het onderscheid. En zegt hij erachteraan, en in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Dat is wat. Er staat de koning der koningen, de Heere der Heeren. En hij verkondigt het. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u. Geloof in God. Geloof ook in mij. En hij heeft gesproken door gelijkenissen. En alledaagse beelden om dat volk te laten zien dat hij de Zoon van God is, maar ze geloven het niet. Het woord van de profetieën wordt vervuld. Dit zegt: met het gehoor zult ge horen. Ze hebben die voorstellingen gehoord. Ze hebben ernaar geluisterd, maar ze hebben het niet verstaan. En ze hebben het niet opgemerkt. En later getuigt Paulus het ook in Romeinen 11 vers 8 gelijk geschreven is. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Moet dat ook van u gezegd worden? Moet dat ook van jou gezegd worden? Moet dat van ons gezegd worden? We hebben oren, maar we horen niet. We hebben ogen, maar merken niet, we zien het niet. Hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat we zo blind zijn? Hoe komt het nou dat we zo doof zijn? De Heere zegt het, omdat zij van mijn woord zijn afgeweken. Omdat zij van de Heere zijn afgeweken. Omdat zij hun harten hebben gericht op de wereld en op hun eigen ik in plaats van op mij. En wij wijken allen van nature van God af. Of heeft de Heer al ingegrepen in je leven? Heeft de Heer al tegen u gezegd, misschien niet radicaal, maar tot hiertoe en niet verder? Is er al een streep onder uw leven gezet of achter uw leven gezet en een punt en nu verder, anders, op een andere manier? Mogen we eens vragen, bent u wel eens bevende verbaasd, als een blinde voor Gods aangezicht neergekomen, dat u niet meer weet hoe u zalig worden moet? Dat u van het woord helemaal niets meer begrijpt. En van uw hart nog minder. Bent u wel eens aan die bevende aan de voeten van God terechtgekomen? Heere, open toch mijn oren. Open tot mijn ogen. Dat ik zal gaan zien. Dat is het eerste wat de Heere doet. Als hij een mens stilzet. Dan gaan we iets zien. En dan gaan we iets verstaan van wie God is. En dan gaan we iets zien en iets verstaan wie een mens is. We zeggen dat wel eens tegen de catechisanten. Als de Heere begint in het hart van een jongen of een meisje, dan leert hij als eerste twee dingen. Godskennis. En vanuit die godskennis gaan ze zichzelf leren kennen. Zelfkennis. Twee dingen. Godskennis, zelfkennis. Begin met godskennis. En daarna zelfkennis. Zie ook in het leven van Paulus, die hier Saulus wordt genoemd, Saulus van Tarsen. Die dacht dat hij godskennis had, maar dat had hij niet. Saulus van Tarsen, die dacht dat hij zelfkennis had, maar dat had hij ook niet. Totdat de Heer ingrijpt. Totdat de Heer hem stilzet. Totdat de Heer zegt, en tot hiertoe en niet verder. Niet eerder heeft Saulus van Tarsen zoveel gezien. En niet eerder heeft Saulus van Tarsen zoveel gehoord. Terwijl hij dacht dat hij zag. Terwijl hij dacht dat hij hoorde en dacht wel dat hij God verstond. Maar hij begreep er ten diepste niet van. Daar op de weg naar Damascus heeft de Heere zijn blinde zielsogenen geopend. En zijn dove zielsoren ontsloten. En zijn natuurlijke ogen dichtgedaan. Wat een wonder. Als de Heere begint in het leven. Er zit ook een troost. Dat de Heere wat hij begint, hij ook afmaken zal. Wat de Heere heeft gesproken, dat is vast. Wat de Heere heeft gezegd, dat is onverbroken. En dat zal gaan gebeuren. Dan zullen die oren het horen, maar die ogen die zullen het ook gaan zien. Wat heeft de Heer eigenlijk gezegd tegen Saul? Daar op de weg naar Damascus. Welke woorden heeft de Heer eigenlijk gebruikt? En hoe is de Heer hem ontmoet? Nou, daar heeft Saulus kennis gemaakt met de Zoon van God. Niet als zaligmaker. Maar daar heeft Saulus van Tarsen Jezus Christus ontmoet als de rechter van hemel en van aarde. Christus die begon niet te spreken over genade. Maar de Heere is daar begonnen als rechter en hij heeft hem aangesproken op zijn dwaasheid. Namelijk een vervolger van God. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan zien we daar een stamelende Saulus van Tarsen op de grond liggen. Met een vraag op de lippen. Je zou wel kunnen zeggen zijn eerste gebed. Wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te vessen en tegen de prikkels te slaan. Dat heeft de Heer ook gezegd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te vessen en tegen de prikkels te slaan. Je komt er niets mee verder. Je zal je alleen maar verzeren. Het zal niet beter gaan als je zo doorgaat. En dan gaat de Heer nog iets zeggen. Dus eerst veroordelen. Dan uitleggen dat het niet werkt waar hij mee bezig is. En dan vervolgens gaat de Heer nog iets zeggen. Sta op. Dan moet Paulus of dan moet Saulus gaan gehoorzamen. Sta op. Dan moet hij gaan gehoorzamen. Die koning der koningen die hem stilzet op de weg. Sta op. Ga in de stad. Dus dan moet hij toch naar Damascus. We zouden zeggen, nou stuur hem maar weer terug. Nee, zegt de Heer, naar Damascus. Daar moet je heen. Gaat de Heer hem brengen op de plaats waar de Heer hem hebben wil. Sta op. Maar dat niet alleen. Dan stuurt hij daar die verslagen Saulus van Tarsen. Niet zomaar het duister in. Maar dan stuurt hij hem naar Damascus. En dan geeft hij hem een belofte mee. Een belofte. En u zal al daar gezegd worden. Wat gij moet doen. De Heer heeft de Saulus mee verslagen. Saulus van Tarsen die vertrokken is uit Jeruzalem. Die haat inademde en haat uitademde. Zoals u kunt lezen in vers 1. Dus een haat inademende Saulus en een haat uitademende Saulus. Tegen God, tegen zijn volk. Hoe ver kan het gaan in de godsdienst? En van die Saulus van Tarsen die vol haat is, is niks meer over. Verbaasd is hij, bevende verbaasd. En dan gaat hij, die dreigende, briesende moord uit, ademende, inademende, blinde, aan de hand geleid door zijn dienstknechten die hij meegenomen heeft naar Damascus. Gebracht naar de plaats waar hij haat en onrust zaaien wilde. Waar hij in blinde woede Gods volk en Gods kerk wilde vervolgen. Wordt hij nu als een blinde hulpbehoevende naar de stad gebracht. Naar een woning of een herberg. Waar hij gaat leren bidden. Daar in het huis van Judas. Daar leert hij bidden. De Heer zegt er meer over. Hij zegt over deze verslagen vijand daar in Damascus tegen Ananias. Ananias, zie, hij bidt. Wat bedoelt de Heer? Heeft Ananias kinderen dan nog, of heeft Saulus van Tarsen dan nog nooit gebeden? Oh jawel, ongetwijfeld zal hij de gewoonte hebben overgenomen van de overpriesters en de schriftgeleerden. Misschien wel farizeeën om daar op de hoeken van de straten te gaan staan en dat te bidden, van de mensen gezien te worden. Misschien heeft hij wel gebeden in de tempel, mooie gebeden, lange gebeden, vormgebeden. Waarin ten diepste ging niet om zich, om de Heere, maar alleen maar ging om zichzelf. Het ging daar niet om de eer van God, maar het ging om zijn eer. Ongetwijfeld zal hij hebben leren bidden aan de voeten van Gamaliel. Maar hier zien we een andere Saulus van Tarsen in de binnenkamer. Van een uiterlijk vormen gebed naar een wezenlijk gebed. Hij bidt nu anders. De Heer zegt het. Daarom weten we dat het een ander gebed is, omdat God zegt, zie, hij bidt. En als Ananias dat hoort, dan hoeft Ananias niet te vragen aan de Heer, wat bedoelt u daar nou precies mee? Want als Ananias hoort uit de mond van God dat Saul bidt, dan weet Ananias precies wat de Heer bedoelt met zie, hij bidt. Waarom? Omdat als God zegt dat een zondaar bidt, dat gebed is opgeklommen tot de troon van Gods genade. En daarvan zegt de Heere, zie, hij bid. En Ananias weet dat uit ervaring wat dat is om te bidden. Daar zijn woorden opklimmen tot de troon van Gods genade. Het is een roep die uit de keel en uit de diepte komt bij Saulus van Tarsen, door de geest geleid en opklimt voor de troon. Een zondaar waarvan Christus zegt een welbehagelijk gebed te zijn, namelijk wat Gode aangenaam is, die tollenaar daar in de tempel, waarvan God zegt, en zie, hij bidt. En wat zegt deze tollenaar, kinderen, jullie weten dat wel. O God, wees mij zondaar genadig. Een zondaar die aan zijn einde gekomen is, een zondaar die om genade smeekt, daarvan zegt God, en zie, hij of zij bidt. Ananias kan niet begrijpen. Nee, dat is te begrijpen. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Het is zo anders als die farizeeër die bidt en die gebeden heeft of dacht dat hij bad. Heere, ik dank u dat ik niet ben gelijk deze tollenaar. Van zulke gebeden heeft de Heer een gruwel. Daarvan zegt hij, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Maar een arme, verslagen zondaar, wiens zucht opklimmen voor Gods aangezicht, daarvan zegt God, en zie, hij bidt. Of zij bidt. Bidt u ook wel eens? Heb je wel eens mogen bidden? Dat je niet meer wist hoe het verder moest. Dat je naar je hart kijkt. De wetten naslegt. Je 10 geboden. Schuldig. Eerste gebod. Ik heb God niet in ere gehouden. Het tweede gebod, het derde gebod, het vierde. Nou enzovoort. Het hele lijstje af, 10 geboden en je moet overal onderzetten, schuldig. Als een schuldenaar of schuldenares aan zijn voeten gekomen, o God, wees mij zondaar genadig. Een wonder als de Heer dat doet, want daar zijn we van nature zo blind voor. Weet je waarom? We redeneren het altijd maar weer weg. Is de wet vanmorgen voorgelezen. Dan heeft u die hamer gevoeld die getimmerd heeft op uw hart. Bent u thuisgekomen met het gebed, o God, wees mij zondaar genadig. Of heb je gedacht, nou ja, wacht, we doen het allemaal toch, ik kan er toch eindelijk ook niks aan doen. Of heb je helemaal niet meer geluisterd zelfs. Je hebt het wel gehoord, maar je hebt het niet verstaan. Je hebt het wel gezien, maar je hebt het niet opgemerkt. De aandacht werd afgeleid. Natuurlijk heb je dat doopwater wel gezien. Maar heb je het opgemerkt? Of is het aan je voorbij gegaan? Opgenomen door de dingen om je heen. Je hebt gehoord. Ik doop u in de naam des Vaders. Wonder, hè? In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. Met een arm verloren zondagskind. Midden in de dood ligt. Alle ellendigheid onderworpen en de verdoemenis. Vreselijk. Het hoort. Het gaat niet over dat kind. Het gaat over jou. Het gaat over u. Je oren geopend zijn, je ogen ontsloten. Heb je leren bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Als de Heilige Geest je ogen opent en je oren ontsluit, doet hij nog iets erbij. Laat die mens dan hier in het ongewisse liggen, daar op de weg naar Damascus. Nee, dan zegt hij, ga heen, sta op en ga naar Damascus. En al daar zal u gezegd worden wat gij moet doen en dat verbindt. Onze tweede gedachte, waarvan de Heere zegt, zie, hij bidt. Ze gaan bidden, als het Gods werk is. En ze blijven bidden. Want die ontdekking aan zonde en aan schuld, waarvan God, Christus zegt, en als die geest zal gekomen zijn, die zal hen ontdekken aan zonde. Die ontdekkende werking van die Heilige Geest, die bindt hen ook aan de troon van Gods genade. Dat is echt waar hoor. Dan kan je die troon van Gods genade niet meer loslaten. Hoe komt dat nou? De zonden zijn aangezegd. En de een, die hoort het, die neemt het aan. Die zegt misschien ook wel net als een Kain, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeten worden. Dus die ogen zijn soortement van open gegaan. Het is toch verschrikkelijk als ik maar mijn leven kijk. Dat ziet er niet uit, dat is één brok zonde. Dat kan nooit meer goed. En ze keren zich om en ze gaan weg. Ten diepste geven ze dan aan God de schuld ook. En verachten ze zijn genade. Zie je Kain gaan? Hij wist dat hij zondaar was. De Heer had het hem gezegd. Maar op een of andere manier is het niet zo dat Kain gebonden wordt aan de troon van Gods genade. En Abel wel. En Paulus en Saulus van Tarsus ook. Saulus van Tarsus zien we hier in Damascus 3 dagen bidden en vasten. Wij weten het dat het 3 dagen zijn, maar dat wist Saulus van Tarsus niet. Daar gekomen in dat huis, is hij op zijn knieën gevallen, is hij 3 dagen gaan vasten en bidden. Hij heeft gebeden. Hij heeft gesmeekt. Er staat dat, zie, hij bidt. Dat hebben die dienstknechten niet gezegd. Maar dat zegt God zelf. Komt het nou? Wat is nou het verschil tussen de een en de ander? Gemeente, zit maar in 1 woordje. Liefde. Want daar op de weg naar Damascus sprak God wel in zijn toren. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar die dreigende, briesende, moordzuchtige man. Wat vervolgt gij mij? Daar komt de Heere met zijn strengheid. En tegelijkertijd met zijn barmhartigheid. Hij verbindt hem aan de troon van Gods genade. Terwijl hij daar een rechter in de ogen kijkt. Als het ware. en hij daar een God ontmoet die hem veroordeelt, kan hij deze God, deze Jezus die hij vervolgde, niet meer loslaten. Wij zouden denken, nou als een Saulus zo tekeer is gegaan, dat is toch een hopeloze zondaar. Dat is toch een hopeloze toestand om nog te gaan bidden. Mogelijk denk je dat ook wel. Zou de Heere nou zo'n groot zondaar die de kerk vervolgde genadig willen zijn? Toch is er voor de Heere geen zondaar te groot. En voor de Heere is er geen schuld te hoog. De Heere houdt Saulus van Tarsen op zijn plaats. En de Heere houdt diegene die hij ontdekt heeft aan zijn zonden en zijn schuld op zijn plaats. Zij kunnen de troon van God niet loslaten. Om die eenvoudige reden, omdat God zelf gesproken heeft, hoe diep de Heere een mens ook ontdekt aan zijn zonde en aan zijn ellende. Hoe ongelukkig ze ook zijn vanwege hun zonde tegen de Allerhoogste God die ze zijn gaan zien. Hoe streng hij ook is. Hoe vaak dat oordeel ook klinkt uit zijn woord en over je heen wordt gegoten en je aan wordt gesproken. Zij kunnen de troon niet loslaten. Ook al wordt er week in week uit uw zonde en uw schuld vanuit de kansel, vanuit het evangelie, vanuit het woord, u aangewezen. Als het woord uw hart gaat lezen en het woord gaat laten zien wie je bent, een monster voor God en toch niet los kunnen laten. Ook al zou de Heere hen voor eeuwig voorbij gaan. Ook al zou hij hen laten liggen op die plaats waar ze gekomen zijn, als een rechteloze laten liggen, toch kunnen ze zijn troon niet loslaten. Dan klinkt het als het ware, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dat is een heilig lastigvallen. Aan de troon van Gods genade. Zie, hij bidt. Jij ook? Zie, zij bidt. Kun je die troon nog leeg laten? Kun je die plaats nog leeg laten? Of is er een gedurig gebed wat opklimt vanuit je binnenkamer? En dat hoeft echt niet een plaats in het huis te zijn met een deur ervoor. Maar een plaats waar je eenzaam en alleen bent. Waar je niet gestoord wordt. Waar je je hart kan uitgieten voor de levende God. Mary Winslow. Die kan dat zelfs doen terwijl ze achter de naaimachine zit. Haar hart uitstorten voor God. En dat die God dan ook overkomt. Bidden, gedurig. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Hoe komt dat nou? In de eerste plaats door de liefde, hebben we gezegd, maar komt ook door die ontmoeting. Die ontmoeting met hem. Want in die strengheid komt de Heere ook met zijn barmhartigheid. Hij zegt het later, hij schrijft het zo in Romeinen 11, vers 22... De goedertierenheid en de strengheid van God. Die twee. De goedertierenheid en de strengheid van God. Het is die ondoorgrondelijke liefdesband die hem verbindt aan de troon van Gods genade. Waarom? Niet alleen maar de liefde die hij heeft gevoeld, maar ook het woord wat God gesproken heeft. Heeft de Heere niet beloofd aan Saul wat hij zal gaan doen? Heeft de Heere niet gezegd, Saul, al daar zult gij horen wat gij doen moet? Nu, dat woord in die ontmoeting doet kracht. Hij heeft dat woord gehoord. Ja, niet alleen die woorden, maar je zou kunnen zeggen, hij heeft ze letter voor letter gehoord. Elk woordje wat God gesproken heeft er op de weg naar Damascus, dat is in zijn ziel gegrift. En zo is hij die binnenkamer ingegaan. Heer, nou ben ik hier in Damascus. En hier zult gij gaan vertellen wat ik doen moet. Hoort u het? Zie, hij bidt. Wat gebeurt daar? Een bidden om genade. Een bidden om het woord. Een bidden om de vervulling van dat woord. Een bidden, Heere, wat zal u doen? Heere, maak uw woord waar. Dat bindt aan de troon van Gods genade. Dat bindt elk kind van God aan de troon van Gods genade. Want hoe erg ze het ook verzondigd hebben, hoe donker het ook kan zijn van binnen, daarin toch ligt iets, die verbinding vanuit God gelegd in hun ziel, die God niet los kunnen laten. Waarom? Om hetgeen hij zelf gesproken heeft door zijn woord, in zijn woord, misschien wel half overeengelezen, niet eens zo goed verstaan, maar toch, daar is een God in de hemel. Het zijn de beloften Gods, die hij gesproken heeft, die hen binden aan de troon van Gods genade. En hij beven en verbaasd zijn, zei de Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, zegt hij heel direct, in vers 6, sta op, ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Het zijn die beloften van God die Gods volk binden aan die troon, hoewel ze zichzelf geen Gods volk zullen durven noemen. Toch barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten. Dat is een wonder, hè? Dat de Heere niet altoos blijft twisten. Nog eeuwiglijk zijn toren behouden. Hoort u dat? Als de Heere u aangesproken heeft in uw zonde kwaal, in zijn toren getoond heeft vanwege uw handel en vanwege uw wandel. Hij zal niet altoos de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Nou, dat is wel waar geworden in het leven van Saulus, denk je ook niet? Want daar werd God God voor hem. Daar werd God een levende God. Daar werd God een God van zijn woord. En Saul mocht blijven leven. Wat een wonder. Maar de zaak is nog niet opgelost in zijn leven. Met al die zonden en de tekorten en die beloften is hij op zijn knieën terechtgekomen. Maar ook in deze weg, in de weg van het gebed, gaat de Heere vertroosten en bemoedigen. Dat de Heere ook uitkomst geven zal. Gemeente, dat zijn dingen die binden. Aan de troon van Gods genade, heel eenvoudig, omdat ze bij God zelf vandaan komen. Zie, hij bidt. Een nieuwe ademtocht in zijn ziel. In plaats van dreiging en moord, dat hij inademt en uitademt in zijn ziel. De haat tegen God en tegen zijn volk, is daar een nieuwe ademhaling gekomen. Een ademhaling van gebed. Wat een hart wat opklimt niet tegen God. Maar een hart wat opklimt onder God. En hij mag buigen voor die God. Wat een wonder. Wat een totaal ander gebed. Een zuchten vindt hier plaats daar in Damascus. Door Gods geest. Zal de Heere dat ook van jouw gebed zeggen? Van uw gebed zeggen? En dan is het niet om zelf een oordeel te vellen over uw eigen gebeden. Daar gaat het niet om. Want het gaat om wat God van uw gebed zegt. En niet om wat u zelf van uw gebed zegt. Maar kent u nou iets van dat worstelen aan die troon van Gods genade? Ongenade. Gebonden aan die troon. Door zijn eigen woord en zijn eigen woorden die hij heeft gegeven. Waarop hij verwachting heeft gegeven. Zoals we het hebben gezongen in Psalm 119 vers 25. Men zal de Heere ook vertroosten. Op zijn tijd en op zijn wijze. We gaan het overdenken in onze derde gedachte. Hij vertroost. Maar laten we eens met elkaar gaan zingen uit Psalm 35. En daarvan het eerste vers, Psalm 35 vers 1. Christus geest verslaat, verbindt, maar vertroost ook. We hebben het zojuist gezongen. En het is de dichter niet vreemd om de binnenkamer op te zoeken. Twist met mijn twist is hemel, Heer. We lezen er niet van. Zou Saulus van Tars en daar in Damascus strijd hebben gehad? Zou die strijd daar gevoerd zijn? Zullen de gedachten in zijn hart opgeklommen zijn? Ja, dat denk je nu allemaal wel. Maar wie zegt dat het allemaal waar is? Wat loop je nou te bidden en te zuchten? Stap toch weer over naar je eigen gebeden. Het is toch ook niks? Nou, wat kunnen die twisters en die strijders van binnen tekeer gaan? De dichter die weet wat dat inhoudt. Hij wil spiezen en rondas. Hij zegt eigenlijk, Heere, wilt u ze tegenhouden? Omdat die strijders niet tekeer kunnen gaan. Belet hun de optocht. Treed gij vooruit. Dan zullen ze in hun loop worden gestuit. Het zou maar kunnen dat de Heere hen het spies gegeven heeft. En een rondas gegeven heeft. Om zeker in dat eerste gebed te waken. Te waken. En nog eens te waken. Over dat nieuwe leven. Later zal hij het gaan leren. Later zal hij het moeten gaan leren. Hij heeft het ook tegen de Ananias gezegd. Ananias, ga maar naar hem toe. Want ik zal hem leren hoeveel hij moet lijden. Strijden, om mijn naam. Maar zo in dat allerprille begin gaat God zorgen voor zijn eigen werk, voor zijn eigen eer. Voordat hij ze in de strijd van dit leven gaat inzetten, beschermt hij ze dikwijls zo teer. Vertroost hun ziel in hun geween en spreekt tot hen, ik ben uw heil alleen. Daar had de Heer een weg uitgedacht voor Saul. Hij had het zo bepaald dat Saul in het huis van Ananias kwam. Nee, zou het eigenlijk veel logischer geweest zijn. Hadden misschien wij wel gezegd, is nou, als je dan maar gelijk naar Ananias toestuurt, dan kan Ananias zeggen wat er aan de hand is. Nee. De Heere gaat namelijk zorgen ervoor dat hij zijn knecht op het juiste moment, op de juiste plaats, op het juiste uur, op de juiste minuut, met de juiste woorden, naar die plaats zendt. Daarom naar de straat, de rechte en niet het huis van Ananias. Opdat hij des te meer zou weten dat hij gekomen is in naam van diegene die hij ontmoet heeft op de weg. Dat moet een wonder zijn geweest. Saul die wordt vertroost. Saul die wordt bemoedigd ook in het gebed. Hij heeft daar gebeden. De Heere laat hem niet over in zijn ongeluk. Al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Heere, zeg mij wat ik doen moet. Spreek tot mijn ziel en ik zal gehoorzamen. Zoals hij dat eerste gebed ook heeft uitgeroepen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere heeft hem gebonden aan die troon van Gods genade. Heeft hem daar niet meer losgelaten. Hoe doet de Heere dat? Nou, door zijn belofte hebben we gezien, maar nog meer. Geeft de Heere Saul in een bijzondere weg een gezicht. En dat maakt hij bekend aan Ananias. Want hij zegt tegen Ananias, Ananias, Saul heeft een gezicht gezien, dat er een man met name Ananias inkwam, en hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. Moet je voorstellen, tijdens het gebed laat de Heere, ja komt de Heere over. In zijn goedheid, in zijn genade. En dan gaat hij aan Saulus van Tarsen laten zien dat er een man zal komen. En die man die heet Ananias. En als die man binnengekomen zal zijn, dan zal die man het hand op zijn hoofd leggen. Nou, toen zal die wel opgestaan zijn, denk je ook niet? Zal hij wel in het hoekje van zijn kamer zijn gaan zitten en zijn wachten totdat die de deur hoorde kraken en die man hoorde binnenkomen. Denk je dat? Ik geloof er niks van. Hij was nog steeds blind, hè? Hij heeft een gezicht gezien met zijn zielsogen. Niet met zijn echte ogen, met zijn zielsogen. Hij was nog blind. Dat er een man, God ging spreken tot zijn hart. Saul, ik heb je gebed gehoord. Dat is een wonder. Wat hij op de weg naar Damascus beloofd heeft, gaat de Heer bevestigen daar in de straten rechten. Ik heb je gebed gehoord en ik ga mijn woord aan je geven. En er zal een man komen en zijn naam is Ananias. En die zal je de handen opleggen, dat ze wederom ziende zou worden. Zal er gaan je ogen weer open en kun je kijken. Gaat de Heere dus daar dat prille leven vertroosten. Bemoedigen, een zegende hand. Nee, Saul kon nog steeds niet zien. Kinderen, dan moet je ook niet denken, oh nou is het in één keer opgelost. Nou, hij was toch steeds blind, hè? Hij zag nog niks. Want hij heeft hem wel krediet gegeven aan de troon van Gods genade. Omdat God iets beloofde. Heren, u zult het gaan vervullen. Wat u heeft gezegd, u zult het waarmaken. Hij weet het zeker. Dan zie je de kracht van het gebed. In het geloof wat er al ligt. Terwijl hij nog stekelblind is. Terwijl hij nog een zegen moet ontvangen. Ten diepste, als je nou zou zeggen tegen Saul. Saul, is nou je zaak opgelost tussen God en je ziel? Nee. Hij spreekt wel. En ik heb het wel uit zijn mond gehoord. En de Heer heeft wel zijn woord gegeven. Maar die zaak heeft ze in mijn leven nog niet opgelost. Ik heb die zegen nog niet ontvangen die hij beloofd heeft, die zo nodig is. Oh, hij zal die zegen ontvangen. Een zegen waar hij alleen maar schuld tegenover kon zetten. Een zegen die hij zal ontvangen waar hij alleen maar een dood hart voor kan zetten. Want denkt u nou niet dat Saulus van zichzelf gedacht heeft, nou bid ik. Nou kan ik toch bidden, zo heb ik nog nooit gebeden. Ben je dwaas? Hij heeft gebedeld aan de troon van Gods genade om een zegen. Wat een wonder dat de Heer erop terugkomt. Die Allerhoogste. Wat een rijke troost worden. Daarom kost het ook geen enkele moeite. Als Saul de deur hoort kraken in zijn scharnieren en de deuren open hoort gaan. En als hij dan een man hoort binnenkomen en hoort spreken. Saul, de Heere heeft mij tot u gezonden. Dat is wat. Mag hij horen uit de mond. De Heere heeft mij tot u gezonden. Opdat ik u de handen zou opleggen en u zou zegenen. Staat zo in vers 17. En Ananias ging heen, moest hij ook nog voor ingewonnen worden. Ananias was er ook nog niet zo blij mee dat hij dat werk moest gaan doen. Deze man, maar dat is een ander hoofdstuk zou je kunnen zeggen. Maar Ananias is er voor ingewonnen en daar gaat hij en hij ging heen, ook gehoorzaam. En hij kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Daar zie je hem binnenkomen. Saul hoeft zich niet af te vragen, wie bent u? Saul, die weet het al. Dit is Ananias. Daar smelten harten samen. Daar wordt het één. Dan is er in plaats van haat en moord, want wat had hij graag Ananias uitgeleverd. Maar nu is hier een Ananias die zijn vriend en broeder in Christus is geworden. Wat een wonder. Een radicale omkeer. Een radicale zegen. Misschien denkt u nou, ik zou ook wel zo'n bekering willen als Saulus van Tarse. Wist ik het tenminste goed? Weet u dat de Heer helemaal geen onderscheid maakt tussen de een en de ander? Misschien niet allemaal in 3 dagen tijd. Misschien wel in 30 jaar tijd. Hetzelfde leren als wat Saulus leren mocht. Maar bent u dan minder? Is het dan minder? Is het dan een wat minder groot wonder? Is dan die bekering, om het zomaar te zeggen, minder groot en minder rijk? Nee. Moet maar op die kenmerken letten van de begin. De Heer zet stil. De Heer verbindt. Maar het is ook zo dat de Heere vertroost. En zijn heil gaat schenken. Het zal een wonder geweest zijn. Daar in die straat genaamd de rechte, waar God zijn woord vervullen gaat. Want dat is wat een mens uitdrijft als het goed is naar de genade troon. O, Saul van Tarsen was wel blij met die woorden van de Heer, hoor. Heer, dat u nou naar zo'n een als ik wil omzien. Dat u nou aan zo'n een zijn belofte wil schenken. Maar dat de Heer nu ook die belofte die de Heer gegeven heeft, waar gaat maken in zijn leven. Dat is toch wat Saul van Tarsen naar uit heeft gezien. Dat is toch waar hij naar verlangd heeft. Dat is toch waar hij om gebeden heeft. God heeft mij tot u gezonden om u de hand op te leggen. Is het al eens een wonder geworden in uw leven? Als een verloren zondaar te mogen horen van de belofte Gods. Dat de Heere beloofd heeft, ik ga spreken van hel. Zoals hij het heeft gezegd. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, hoor je het? Waar verlangt de dichter naar? Dat God gaat spreken, zeg haar, ben uw heil alleen. En weten ze wel dat er een heil is in Christus, maar zeg haar. Is dat je verlangen? Is dat uw verlangen? O God, u heeft het beloofd dat u tot mijn ziel zal spreken en welke belofte de Heer dan vanuit zijn woord ook geeft. Maar zeg mij toch, dat ik het met de dichter mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft het gesproken en ik heb het tweemaal gehoord uit zijn mond dat de sterkte Gode is. Dan zie je kinderen daar die Ananias binnenkomen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij eens wie hij is. Of niet? En Ananias ging heen, vers 17. Kwam in het huis. En de hand opleggende zeide hij. Het eerste wat hij doet. Is dan die blinde ziel. En die blinde man. Bekend maken dat hij er is. Hij zag niet, hij tastte in het duister. En dan mag Ananias die hand op het hoofd van Saul leggen. Waarin rust, waarin vrede uitsprak. Saul, broeder. Dan is daar ineens die verbinding. Mogen ze het ervaren. Saul, broeder. Wat is de betekenis van die hand? Een zegen. Een zegenende hand. En Saul van Tarsen die wist heel goed wat dat inhield. Want dat dikwijls had hij in de tempel gestaan. Had hij het gezien. Als de priester in was gegaan en uitgegaan was. Om hem te zegenen. Om een zegen van God te geven. De Heere zegene u. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten. En zij u genadig. En terstond vielen de ogen. Gingen zijn ogen open en vielen ze af. Gelijk als schellen. Ter plekke. Op dat moment, de Heere zegene u en de Heere behoede u. En dat in vrede. Dat kan alleen die genade in het offer van de Heere Jezus Christus. Er staat ook op en hij stond op en werd gedood. En dan, en terstond predikte hij Christus in de synagoge. Dus daar heeft hij iets gezien. Van wie God in Christus is, in zijn toren en in zijn recht. Maar ook wie hij gezien heeft, Christus in zijn genade, in een weg van recht. De Heer had hem voorbij kunnen gaan. Saul had niets en geen enkel krediet in zichzelf. Maar nu is er een God in de hemel die zijn handen oplegt uit genade. De Heere zegene u en hij behoede u. Daar zal Saul iets hebben gezien. Van die schoonste onder de mensenkinderen. Dat kan niet anders. Dat staat er misschien wel niet letterlijk. Maar er staat wel. En terstond verkondigde hij Christus in de synagoge. Dat is de gezalfde God. De Kyrios. De Heere. Hij heeft iets gezien. Van Christus borgwerk. Hij heeft iets gezien. Van wie Christus wil zijn voor zo'n arme, ellendige zondaar als dat Saulus van Tarsen is. Hij heeft daar iets gezien van die schoonste onder de mensenkinderen. Hij heeft daar iets gezien van de liefde van de bruidegom tot die zwarte bruid. Hij heeft daar iets gezien van zijn goedheid en zijn heerlijkheid. En zijn hart is vervuld geworden met Gods geest. Opdat u met de geest zal worden vervuld. Met die heilige geest. Die geest die uitgestoten is. Die geest die uitgegoten is. Die geest die gekomen is. Om de Christus der schriften te gaan openbaren in een hart. Wat verloren ligt van zonden en schuld. Een geest die gekomen is om een zaligmaker te gaan verhogen in een ziel die niet meer weet hoe die zalig worden moet. Een geest die gekomen is om dat bloed van Jezus Christus toe te passen aan hun hart. En als dat gebeurt, dan zien we hier het geloof functioneren. En terstond predikte hij de Christus. Het is niet meer een vraag, is het wel waar? Maar wat is geloof? Een stellig weten. En een vast vertrouwen. Stellig weten, dat is wat God gesproken heeft. En vast vertrouwen op die levende God. Ja, want heel zijn leven is radicaal omgekeerd. Hij moest zijn leven gaan geven in die handen van die levende God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een vast vertrouwen. Uw doen is daarin weg, uw doen is daarin rein, uw vonnis is daarin rechtvaardig, uw weg is daarin volmaakt. Ook in het stuk van de heiligmaking. Vertrouwen op die levende God die het gezegd heeft, maar die het ook doen zal. Hij stond en er staat, terstond predikte hij Christus. Niet zonder reden staat hier zijn ambtsnaam van de Zoon. De vraag is dit, kent u hem? Heeft hij door zijn woord en door zijn geest die naam verheerlijkt en verhoogt in je hart? Want dat is de enige troost. Beide in dit leven en in dit sterven. Dat ik Jezus Christus eigen ben. Paulus dan en allemaal alles al geleerd in die 3 dagen. Oh nee, want hij moet na 3 jaar naar Arabië. En daar heeft hij veel moeten leren, maar misschien nog wel veel meer moeten afleren. En wat heeft de Heere hem daar onderwezen? En wat heeft hij daar veel van de Heere gekregen om te mogen dienen in zijn koninkrijk? Om daar te mogen zijn in zijn koninkrijk, een lichtend licht. In een duistere plaats. Met het woord van de levende God. Met het woord van de Christus der schriften op de lippen. Om daar dat volk te gaan onderwijzen. En om te spreken voor koningen en voor prinsen. Om onverschrokken te staan voor de Joodse haat. Naar de Zoon. Waarvan hij zelf een haatdrager geweest is, maar omgekeerd is tot een nieuw leven en een nieuwe levenswandel, gericht op de God van hemel en van aarde, in plaats van gericht op zijn eigen ik en zijn eigen geest. Kent u deze Jezus? Kent u deze Christus? Heeft hij zich geopenbaard door zijn woord en door zijn geest, dan ben je dan gelukkig. Want dan heb je alles. Dan moet je misschien wel met Paulus lijden om de naam van Jezus. Maar toch zegt Paulus dat het hem nooit verdriet heeft gedaan, deze dienst. Nooit. Paulus ziet er naar uit. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is zeer ver in het beste. Dat was de uitkomst, dat was het uitzien, dat was het verlangen van Saulus. Vanwege de strijd, nou misschien, maar vooral vanwege de liefde van de Vader en de Zoon voor zijn ziel. Amen. Heere, zou u zichzelf willen openbaren en willen verklaren zoals u dat alleen maar kan. En ons heilig jaloers willen maken op dat leven met u. Zou u dan ook uw woord waar willen maken wat u zegt en wat u heeft gesproken. Ontdek ons dan maar aan wie we zijn. Opdat er zo plaats komt en plaats wordt gemaakt voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, schenk zo een zegen. Ga met ons de week in. Wilt u bewaren voor een onverwachts en onverzoende dood. En schenkt u onze zegen vanuit uw volheid. Dank voor alles wat u gaf. Mag het uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is nog uit Psalm 116 en daarvan het 7e en het 10e vers. Psalm 116, de versen 7 en 10. Ontvang nu de zegen des Heeren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.